Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Gods aangezicht te zoeken, om naar zijn woord te luisteren en samen te bidden. Dus het is heel fijn dat we dat zo vanavond met elkaar mogen doen. Zullen we samen deze avond aan de Heer opdragen? Heer, we hebben net gezongen over Psalm 42, Heer, waar we kunnen lezen, Heer, dat een hinde verlangt naar de waterbeken, Heer. Zo smacht mijn ziel naar U. Heer, wat kan er soms een verlangen zijn in ons hart om heel dicht bij U te zijn, om uit de bron te mogen drinken die nooit opdroogt, om ons te mogen verblijden in Uw aanwezigheid in ons leven. Heer, wat mogen we ontzettend dankbaar zijn dat we door de Heer Jezus dichtbij gebracht zijn, dat we verzoend zijn met U als een rechtvaardig en heilig God. Heer, dat U in Christus onze Vader geworden bent. Heer, het is onvoorstelbaar en we willen U daar heel hartelijk voor bedanken. Heer, we willen U vragen, wilt U ons ook helpen, Heer, om Uw woord te onderzoeken, om ook bezig te zijn met de dingen die U in Uw woord opgetekend heeft, die soms best wel moeilijk zijn te begrijpen, ook soms moeilijk zijn om die ook toe te passen in ons leven. Maar we weten, Heer, dat Uw woord door de Heilige Geest geïnspireerd is, alleen door de Heilige Geest begrepen kan worden en ook door de Heilige Geest in ons leven toegepast kan worden. En zo wil U vragen, Heer, wilt U met Uw Geest in ons midden zijn, met Uw Geest in ons midden werken, onze levens veranderen. Heer, wilt U de gemeente zegenen? Heer, wilt U het verlangen geven in het hart van velen om meer van U te willen leren kennen, om samen te komen om te bidden, jong en oud, Heer, dat we mogen ervaren, Heer, dat U met Uw Heilige Geest grote dingen doet in ons leven, maar ook in de gemeente. Heer, dat kunnen we zelf niet doen, maar dat wilt U door ons heen doen. En daar zijn we volkomen afhankelijk in van U. Heer, dank U wel daarvoor. Heer, wilt U ons zo vanavond Uw zegen schenken. Ook voor hen willen we bidden die deze avond niet mee kunnen maken, of zij die op een afstand deze avond meemaken, of later misschien nog. Heer, wilt U hen ook zegenen. Dank U wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vanavond zijn we alweer toe aan Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. Waarvan we de eerste 10 versen gaan lezen en overdenken. Hebreeën 9, vers 1 tot en met 10. Daar lezen we: nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eerste eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Dit was dan aldus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun dienst voortdurend in de voorste tent. Maar in de tweede alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonde door het volk in onwetendheid bedreven. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag, zolang de eerste tent nog bestond. Dit was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machten waren hem die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken, daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. Nou, daar staat zo weer het een en ander. Toen ik dit voorbereidde, toen dacht ik van, nou zal ik het hele hoofdstuk maar doen met u, tot en met vers 28. Ik dacht, nou, broeder Malge heeft ooit eens een keer tegen mij gezegd, doe het in kleine stukjes, niet te veel in één keer. Dus ik dacht, nou laat ik zijn wijze raad maar eens opvolgen en alleen die eerste 10 versen met u behandelen. Ja, je kunt ook zeggen, nou we doen er maar 2, maar we willen toch ook een beetje opschieten, tenminste, door de Hebreeënbrief heen komen. En dat doen we best al met rasse schreden. Er zijn een paar dingen die ik vanuit dit stukje met u wil delen. In de eerste plaats wordt hier gesproken over het oude verbond. Daar begint het mee. Het eerste verbond met een aards heiligdom. Nou, dit eerste verbond met de erediensten en dat aardse heiligdom, dat was een vergankelijk verbond. En een vergankelijke tempel. We weten dat de Heer Jezus gezegd heeft dat de tempel afgebroken zal worden. Dat dit eerste verbond, zowel de eredienst, we hebben daar de vorige keren ook over gesproken. Hè? U weet dat er heel wat Joodse christenen waren die nog steeds de tempel gebruikten om God te zoeken. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die schrijft erover van, dat hoort bij het oude verbond. En die offers die hoeven niet meer gebracht te worden. Er is één keer een offer gebracht en dat is voldoende. En dat was een hele vreemde situatie, dat Joodse christenen nog steeds die tempeldienst vervulden. Nog steeds naar de tempel gingen. En de schrijver van de Hebreeënbrief die maakt heel duidelijk dat dat allemaal bij dat eerste verbond hoort. Bij die eerste tempel. En de Jezus heeft gezegd, breek deze tempel af. De tempel wordt afgebroken. En ook de dienst werd afgebroken, want de hoge priester scheurde zijn kleed. Het voorhangsel werd gescheurd en daarmee was de dienst in het heiligdom ook voorbij. Goed, daar hebben we de vorige keren uitvoerig over nagedacht. Vandaar dat de tijd aangekondigd wordt, zelfs al door Hosea, misschien wel goed om dat er even bij op te slaan, in Hosea 3, net na het boek Daniel, dan hebben we daar de eerste kleine profeet. En de eerste kleine profeet die kondigt een tijd aan die beschreven wordt als een tijd zonder aards heiligdom en zonder aardse eredienst. Er staat in Hosea hoofdstuk 3, vers 4. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning, zonder vorst. Ze hebben gezegd weg met hem, Jezus, de koning der Joden, zonder vorst. En wat staat er dan? Zonder offer, dus geen eredienst meer. Zonder gewijde steen, geen tempel meer. Zonder efod of terafim, zonder priesterdienst, die in het hoge priesterlijk kleed de beslissing voor het volk op zijn hart droeg. En dan staat er, daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning en bevende komen tot de Heer en tot zijn heil in de dagen der toekomst. En wanneer breken die dagen de toekomst aan? Wanneer de Heer Jezus terugkomt. Tot die tijd is er geen aardse eredienst, is er geen tempel, is er niet een tempel nodig. Nou, misschien is het daaruit voortvloeiend, als we weer even teruggaan naar de Hebreeënbrief, goed om even na te denken, hoe functioneerde dan dat eerste verbond? Hoe functioneerde dan die aardse eredienst? Waar werd God dan gediend? Nou, als je dan naar die priesters kijkt die de dienst deden in de tempel, dan lees je in dat stukje dat ze niet verder kwamen dan de eerste tent. En die eerste tent, daar werd God gediend. Maar luister goed, in die eerste tent werd God gediend Maar God woonde daar niet. God woonde in die achterste tent, in het Heilige der Heiligen. God werd wel gediend daar, maar God woonde daar niet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij werd gediend op afstand. Ze leefden wel voor God, maar ze leefden niet met God. Want God woonde daar niet. Want er was een barrière tussen de plaats waar zij God dienden en waar God woonde. Soms kan het wel eens voorkomen dat mensen heel actief zijn in de dienst van God, maar hem niet echt kennen. Niet echt met hem leven. Er ligt een barrière tussen. Het voorhangsel hangt er nog tussen. Ze dienen wel God, maar ze dienen God niet op de plaats waar God woont. Dat is nog een stap verder. Dus ze kwamen eigenlijk niet verder dan het dienen van God, maar het zijn op de plaats waar God woont, ja, dat hebben ze niet ervaren. En dat was het, gebrekkige aan de eredienst in het oude verbond. Begrijpt u dat een beetje? Ja, dat is die eerste tent. Laten we eens even kijken wat er in die eerste tent was. Wat je inderdaad in die eerste tent kon doen. Nou, in die eerste tent worden hier twee dingen genoemd die daar stonden. Daar stond de kandelaar en daar stonden de tafel van de toonbroden. Inderdaad, er zijn mensen die heel actief met het christendom bezig zijn. En heel actief voor de Heer werken. En er staat zelfs in de Bijbel dat de Heer tegen de Joden zegt, jullie willen graag een leidsman voor blinden zijn. Nou, dat wilden ze graag. Ze wilden graag die kandelaar zijn. Maar ze hebben nooit ervaren om wat het betekent om echt werkelijk in gemeenschap met God te wandelen. Dus ze kenden wel inderdaad die kandelaar. Ze genoten ook wel van de zegeningen die van de tafel van God afvielen. Van het brood, van de zegeningen. Zo zijn het ook vandaag. Heel wat mensen ook om ons heen die soms heel actief evangeliseren. En ook genieten van alle zegeningen die God zomaar geeft. Genieten van misschien diensten. Maar heb je dan werkelijk ook die echte diepe gemeenschap met God? Soms kan er onopgemerkt toch wat tussen zitten. En het is misschien heel, ja, misschien een beetje een vreemde vergelijking. Maar ik zou best wel eens willen vragen aan u. Wat ervaart u de laatste tijd? Ervaar je dat je in de eerste tent bent? Of in die laatste tent? Ervaar je dat je alleen maar bezig bent met dingen voor de Heer en niet bij hem woont? Of ervaar je ook echt dat je bij de Heer op audiëntie bent en dat je heel dicht bij hem kunt zijn? Dat is bijvoorbeeld de geschiedenis van de gemeente van Efeze. Van de gemeente van Efeze lees je dat deze gemeente heel actief is. Ze zijn echt super actief, die gemeente van Efeze. Alleen één ding ontbreekt er. Dat is de liefde. Ja? Je kunt heel actief zijn voor de Heer en dat toch buiten de gemeenschap met God omdoen. Dat kan. Nou, en daar wil de Hebreeënbrief schrijver Paulus ons hier voor waarschuwen. Dan wordt er iets gezegd over die tweede tent. Wat stond er nou in die tweede tent? Nou, als ik het Oude Testament goed ken, en ik denk dat u dat ook wel zult beamen, dan zou je hier denken dat er toch een foutje in geslopen is. Want er staat in vers 4 dat in die tweede tent, het Heilige der Heiligen, het gouden reukofferaltaar stond. Nou, ik heb altijd geleerd dat het gouden reukofferaltaar tegen het voorhangsel op stond. Er tegenaan, maar niet aan de andere kant. Dat alleen aan de andere kant de Ark des Verbonds stond. En dan vraag je eigenlijk wel eens af, waarom heeft Paulus, die ja, de Bijbel zo goed kende, die zo geleerd was, zo'n grote blunder gemaakt of zo'n grote fout gemaakt. Dat zou je bijna denken. Maar ik denk dat de meeste Bijbelcommentaren die schrijven hierover. Kijk, sommigen zeggen nou, Paulus heeft dit geschreven vanuit de nieuwtestamentische optie. Dat wij inderdaad al aan de andere kant van het gordijn terechtgekomen zijn. Dat onze aanbidding niet meer voor dat voorhangsel blijft steken, maar dat wij al aan de andere kant kan. Ik denk dat het veel meer te maken heeft met de dienst die op het reukofferaltaar volvoerd werd, had altijd direct de band met dat wat er op de ark gedaan werd. Als er geofferd werd op het reukofferaltaar, dan was dat de inleiding om naar de ark te gaan, naar het heilige der heiligen, om daar de grote verzoening te doen. Het werk, de bediening op het reukofferaltaar en de bediening op de ark des verbond, die kun je nooit loskoppelen van elkaar. Vandaar dat Paulus gezegd heeft, reukofferaltaar en ark horen eigenlijk bij elkaar. Ze stond eigenlijk vlak tegen elkaar aan, tegen het voorhangsel. Nou, als je dan in die tweede tent komt, dan bevindt zich daar inderdaad dat reukofferaltaar. En het tweede staat daar de ark des verbonds. En in de ark des verbonds, daar was het manna, de verborgen kruik met manna zou je kunnen zeggen, zoals Openbaring 2 ook noemt. Hè. Ik zal u geven uit van het verborgen manna. Openbaring 2 vers 17 kunt u dat lezen. Je vindt daar in de ark des verbonds de staf van Aaron die gebloeid had. En je vindt daar in die ark de twee stenen tafelen. Ik denk als je eenmaal werkelijk echt aan de andere kant van dat gordijn gekomen bent, dat je dan te maken krijgt met de vervulling in Christus. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het levend brood wat uit de hemel neerdaalt. In die ark, daar vind je eigenlijk Christus. Ik ben dat brood, dat levende brood wat uit de hemel neergedaald is. De Heer Jezus is zelf die dode stok van Aaron die vanuit de dood weer ging leven, de opstanding. Hij is het leven. Hij is de opstanding. Maar hij is ook de waarheid. Hij is degene die Gods wet, de twee stenen tafelen, volkomen vervuld heeft. Daar ontmoet je werkelijk Christus. En dan, als je hem ontmoet, als je Christus ontmoet, dan kun je ook werkelijk God ontmoeten. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat daar staat in vers 8, in Hebreeën 9. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag, zolang de eerste tent nog bestond. Prachtige zin. De Heilige Geest, die gaat ons duidelijk maken waar we zitten. In die eerste tent, die tweede tent. Het is de Heilige Geest die ons duidelijk maakt van of je je steeds bevindt in het actieve leven. En ik moet zo nodig dit doen, ik moet zo nodig dat doen. En nooit werkelijk dat contact met God ervaart. Het is de Heilige Geest die ook door die de schaduwbeelden hè, die hier in het oude verbond plaatsvonden. Het was allemaal maar een beeld, een schaduw van dat wat komen moest. Het is de Heilige Geest die hierdoor duidelijk maakt dat er een barrière is. Dat er een voorhangsel is tussen God dienen en ook werkelijk daar zijn waar God woont. Om de gemeenschap met God te ervaren. En die barrière was dat voorhangsel. En dat voorhangsel, dat is gescheurd. En het is misschien goed om even één bladzijde om te slaan naar Hebreeën 10. Want wanneer mogen wij ervaren? En weet je, dan is het zo mooi. Als nou dat voorhangsel gescheurd is, kun je dan nog van een eerste tent en een tweede tent spreken? Nee, dan is het één tent. Dan heb je niet meer een achterste tent en een voorste tent, want dan wordt de achterste tent en de voorste tent met elkaar één tent. Dan ben je niet meer gescheiden van God. Nou, en hier staat, misschien goed om dat in dat 19e vers te lezen al, over een poosje gaan we daar met elkaar over nadenken. Maar in Hebreeën 10 vers 19, daar staat, daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, en daar wordt dan inderdaad die tweede tent mee bedoeld, door het bloed van Jezus, en daar gaan we dan met name de volgende keer over nadenken, over de kracht en de werkzaamheid van het bloed van Christus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. En daar staat er toch wel iets, een heel wonderlijk iets. En dat voorhangsel, dat is zijn vlees. Wat bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief ermee? Dat voorhangsel, en dat is zijn vlees. Poeh, dat is moeilijk. Wie van u heeft enig idee wat Paulus daarmee bedoelt? Dat voorhangsel, dat heeft hij weggedaan, hij heeft het ingewijd, maar door het voorhangsel, dat is zijn vlees. In welke hoedanigheid was het vlees van Christus het voorhangsel? Het sterven, ja? Ja. Zoals Christus als het ware gescheurd werd op Golgotha. Zo is het ook, broeders en zusters, dat als wij in het vlees leven, dan staat er een barrière tussen de plaats waar God woont en waar wij God dienen. Paulus heeft ervaren dat hij zegt, mijn vlees is gekruisigd. Mijn vlees is gekruisigd. Mijn vlees, mijn eigen ik, mijn oude mens, die is aan het kruis gescheurd. En juist doordat het vlees scheurde, is de toegang tot God vrijgemaakt. Natuurlijk heeft het te maken met dat wat Christus voor ons gedaan heeft. Maar zolang wij in ons vlees leven, dan is er als het ware een soort bedekking, een barrière tussen de gemeenschap met God. En dan is het een groot gevaar dat we alleen maar in die eerste tent zijn. En nooit echt de gemeenschap met God in ons leven ervaren. En dat wil God graag. Dat is het doel. En dat is het doel ook van de Hebreeënbrief. Dat wij niet in die eerste tent blijven. Maar dat we inderdaad met Christus aan het kruis sterven. En dat met Christus ons vlees daar sterft. En dat wij door Christus vanuit die eerste tent die tweede tent in kunnen. En dat niet één keer in een jaar, maar altijd. Hoe goed deze priesters ook hun werk deden, het bleef beperkt tot die eerste tent. Ze kwamen nooit verder. Dat is dat onvolmaakte van het oude verbond. En wat is het geweldig dat we mogen weten dat Christus gekomen is, die voor ons aan het kruis zijn vlees heeft laten scheuren. Het voorhangsel gescheurd. En dat we naar het heilige der heiligen kunnen gaan. Dat we echt in relatie met God kunnen leven. Nou, dat is vele, vele malen beter dan het eerste verbond. En daar wil Paulus in deze brief ons heel duidelijk iets over zeggen. Ja. Zijn er van u nog mensen die zeggen, nou, daar heb ik eigenlijk best nog een vraag over. Of daar wil ik iets over, meer over weten. Dan mag ik die vraag stellen. Soms zeggen ze wel eens, als je heel duidelijk geweest bent, dan zijn er geen vragen. En als je heel erg onduidelijk geweest bent, dan zijn er ook geen vragen. Maar goed, ik neem aan dat het voor ons allemaal duidelijk genoeg was. Ja. Nou, wij mogen vanavond in het gebed hebben de vrije toegang tot de troon van genade. Wij hoeven niet in die eerste tent te blijven, maar wij mogen naar de tweede, naar het achterste. En het is zo mooi om te zien, en dat heb ik u de vorige keer ook gezien, gezegd dat wij een aardsheiligdom gehad hebben, maar we hebben een hemelsheiligdom. Mozes moest het maken naar het model van wat er in de hemel staat. En we hebben de vorige keer ook even nagedacht over het werk wat de Heer Jezus nu voor ons in de hemel doet. Weet u het nog, die drie dingen? Ja? Zullen we ze nog proberen op te noemen, die drie dingen die de Heer nu doet voor ons in de hemel? Even kijken hoor, of we ons werk hier niet voor niks doen. Drie hele belangrijke taken die onze hoge priester vandaag in de hemel volbrengt. En dat is niet alleen het bidden, voor ons pleiten, aan ons denken, maar drie belangrijke taken die met onze verlossing te maken hebben. Ja, daar zijn we toen mee begonnen, hè? Nou, ik heb toen gezegd, het allerbelangrijkste werk wat Christus nu voor ons in de hemel doet, dat is om ons voor onze volkomen vergeving te bewerken. Want hij heeft het bloed in de hemel gebracht. En als hoge priester was hij niet alleen de hoge priester, maar ook het offer. En hij heeft het volmaakte lam, het volmaakte offer, bij God gebracht. En op grond daarvan kan God ons nu volkomen vergeving schenken. Het tweede wat de hoge priester nu doet, dat is om ons van binnenuit te vernieuwen, zodat we niet in de zonde blijven hangen, maar dat we ook de zonde gaan overwinnen in ons leven. En het derde wat de hoge priester vandaag doet, dat is om ons in de gemeenschap met zijn vader te brengen. Dat zijn de drie belangrijke taken die de hoge priester vandaag in de hemel voor ons doet. Volkomen vergeving, volkomen vernieuwing, zodat we ook niet alleen maar kwijtschelding van zonde krijgen, zodat niet alleen de zonde als het ware verdwijnt uit de gedachten van God, maar de lust van de zonde uit ons leven verdwijnt. Hè? De lust van de zonde. En dan het derde inderdaad, dat de hoge priester bezig is om ons in een relatie met God te brengen. Dat zou eigenlijk de drievoudige taak zijn van de hoge priester.